Welkom bij Broodpot, de podcast voor zelfgebakken broodliefhebbers. In Broodpot nemen jullie mee op een verrukkelijke reis door de wereld van brood en graan. Zo bespreken we onze favoriete recepten, geheimen voor de beste smaken en natuurlijk een flinke dosis broodgerelateerde verhalen en anekdotes. De makers van Broodpot zijn Erik van Rodijnen, Jacques van Ewijk en Fred Boedas. De muziek is gemaakt door Wessel.
Goeiedag.
Goeiedag.
Waar gaan we het over hebben, man?
Waar gaan we
beginnen?
Gaan?
Bij Erik.
We gaan beginnen bij mij, kijk. Nee, dan gaan we bij mij, wat ik vandaag inderdaad over hebben, wat we vorige keer al zeiden, is meer wat gebeurt er nou tijdens het fermentatieproces. Dus we gaan praten over zuurdecem. Het is omdat het mysterieuze spul wat teruggevonden wordt in sommige broden. Maar wat is het nou precies en waar komt het nou vandaan of wat is het speciale ervan? Je mengt meel en bloem, daar gaat een fermentatie aan en er zitten in bloem en eigenlijk vrijwel overal zitten altijd wilde gisten. Wat mij ooit als simpel voorbeeld is gegeven, snij een appel doormidden. Dat die bruin kleurt, dat is al een gisting eigenlijk. Dus dat komt door de zuurdecemstarter zitten dus, in de bloem zitten de wilde gisten. Die gisten worden gevoed met koolhydraten en koolhydraten zijn eigenlijk suikers. Die zetten in het meel zetten ze het om in koolstofdioxide, gas en alcohol. Dat kun je eigenlijk ook meteen vergeten, maar je weet in ieder geval wat er gebeurt. Maar dat zorgt er dus eigenlijk voor dat het deeg rijst en dat het steeds luchtiger wordt. En dat is eigenlijk wat ja, de spontane fermentatie die gisting eigenlijk krijgt in zuurdecem. Daarnaast die gisting spelen dus ook melkzuurbacteriën een hele grote rol. Ze produceren dus eigenlijk melkzuur als bijproduct. Het geeft vooral de zure smaak of een karakteristieke smaak aan het brood. Maar dat zorgt er ook meteen voor waardoor een decem al van de ene stad naar de andere stad compleet van smaak kan veranderen omdat je andere gisten in de lucht hebt zitten.
Dat heeft ook iets te maken met de bierbrouwers, hè? Die hebben hetzelfde probleem.
Ja, die zetten hetzelfde. Die werken ook inderdaad vooral met de gisten. Die zoeken een locatie uit met zuiver water, bronwater. Maar inderdaad ook met een schone lucht er rondomheen. Dus vaak zul je een brouwerij, ja, mijn weten, niet zo gauw in het midden in de stad tegenkomen waar veel afkeer is.
Kan een decem ook mislukken omdat de juiste bacterie niet in de lucht zit?
Het zou me niks verbazen. Want ja, als je iets tekort komt, dan ja, gaat het al anders. Maar ik denk niet zozeer dat het dan niet dat het mislukt. Maar je krijgt op een andere plek krijg gewoon een ander brood. Dus het is ja. Ik heb nooit meegemaakt eigenlijk dat het echt mislukt. Ik ben zelf verhuisd vanuit Graven, Velp naar Nijmegen. En dan merkte ik wel veranderingen in deze. Dat hij een andere smaak kreeg, een andere manier van werken. Sneller werkte vooral.
Hoe bewaar je eigenlijk een deze? In een dichte pot of?
Ja, afgesloten in ieder geval. Ik bewaar hem zelf in de koelkast. Dus ik heb altijd een x-aantal kilo op voorraad. Maar ik bak dan ook wel groter. En die zit gewoon eigenlijk in een ja, afgesloten plastic bak. Van een opbergbox van de HEMA eigenlijk volgens mij gewoon. Als hij maar afgesloten is. En als je hem open laat staan, dan krijg je zo'n droogt hij uit. En dan krijg je er wel weer allemaal stukjes eigenlijk in. En wat dat uiteindelijk doet.
Dus hij haalt zijn bacteriën in die korte tijd dat je deze aanmaakt.
Ja.
Daaruit, daar haalt die korte periode, ja.
Haalt hij eruit. Maar natuurlijk ook de bloem, daar zit het al in. Je laat het rijzen in de rijskast. Nou ja, de lucht in de rijskast is hetzelfde als buiten de oven. Alleen is hij wat vochtiger daarbinnen. Daar verandert het. En ja, het is niet zoals je hem in de koelkast zet, dan stopt hij. Daar moet ook eerst terugkoelen. Dus dan moet je ook nog, kun je ook nog wel eens rekening mee moeten houden, als het ware. En daarnaast heb je natuurlijk dat decem, het langere fermentatieproces zorgt natuurlijk voor een hele andere smaak. Dus heel veel mensen die zeggen, ja, zuur decem schrikken ze al terug. Oeh, zuur. Maar er zit ook alweer een verschil in tussen de Duitse kant en de Franse kant. De Duitsers laten hun brood verzuren. Dus die halen altijd draaiende deeg. En daar halen ze een stuk van het deeg, houden ze achter. En dat is hun decem eigenlijk. En die laten ze gewoon de hele dag staan. Dag daarna voegen ze het weer aan deeg toe. Halen ze weer een stuk af. En de Fransen die hebben meer ja, een pannenkoekenbeslag, zeg ik altijd. Dat staat in de koelkast of op de werkbank, net wat jouw ja, fijne methode is om te werken. En die voeden dat elke dag bij. En daardoor krijg je dus een minder zuur brood, wat meer lucht bevat.
Ik heb een keer op YouTube een filmpje bekeken van een Duitse zuurdecembakker. Maar hij gooit er ook gewoon zijn vorige brood in.
Ja, daar zijn wel onderzoeken naar. Zelf heb ik dat nog nooit geprobeerd. Ik denk, ja, dat is er dan zo eentje die heeft het geleerd door te doen. Ik weet dat ze in Wageningen bezig zijn. Zijn er een paar bakkers bezig om van oud brood, van dus het restafval van andere bakkerijen, dat weer te laten drogen, fijn te malen en daar weer een decempoeder van te maken eigenlijk. En dat dan weer, dat decempoeder weer gaan verkopen.
Ik hoor een signaaltje.
Ja.
Hey, dat is volgens mij voor het brood van de Kamado.
Hé, hey, dan gaan we even over naar... Was jij zover met de zuurdeeg?
Ja, zover wel. Inderdaad, het zijn de belangrijkste dingen inderdaad. Dat je dus dat je weet wat er gebeurt. Dus dat de melkzuurbacteriën, die zijn belangrijk in het proces als het ware voor de smaak. Voor de karakteristieke smaak, maar zorgt ook voor de houdbaarheid van het brood. Maar het is vooral de bloem en het water, de wilde gisting die erin zit, de fermentatie, de koolhydraten die alles weer omzetten. Wat uiteindelijk zorgt voor een levend proces in je decem.
Het is magic.
Sjak. Ik zie daar een hele grote zwarte doos staan. Ja. Terwijl de Kamado.
We gaan hem eens openmaken en kijken of het brood klaar is.
En wij zijn zeer benieuwd.
Ja, ik ook.
We hebben een plank en een mesje.
Ja, ik loop er vast naartoe.
Nou, graag. Dan gaan wij keuren.
Lekker. Alweer.
Daar ben je goed in, Erik. Ja, hè, keuren. Hoe keur jij brood eigenlijk? Wat is voor jou?
Smaakbeleving en het verhaal van de bakker zelf vooral. Eigenlijk, dat vind ik vaak belangrijker wat het verhaal erachter is dan... ik heb een broodje gestart, ik heb een decimpje gehaald, ik heb daar gehoord dat allemaal bij elkaar gehoord. Dus je hebt alle ingrediënten van iemand gehaald en ik vertel jou wat je moet doen en je doet het en je hebt een decimbrood. Die vind ik niet zelf gemaakt. Ja, je hebt het zelf in elkaar gezet, maar dat is hetzelfde als een IKEA-kast in elkaar. Je hebt het niet zelf gemaakt, het is niet jouw kast.
Jij vindt de beleving en wat al de weg ernaartoe
ja.
Is zeker... Oh. Nou, lekker. Zeker. Kijk eens. Ja. Maak ruimte, jongen. Moet ik de microfoon even... Wacht even, want we moeten wel... We moeten kunnen horen, jongen.
Deze is al een stukje afgekoeld. Yes?
Ja, hoor.
Nou, we gaan hem aan. Hartstikke warm en heel vers om te snijden. Eigenlijk is het natuurlijk te vers, maar ruik maar eens even hier. Hè. Altijd goed om even te ruiken. Denk aan je apparatuur.
Ruikt goed, joh.
Lekker tarwe niet.
Die tarwe lucht hoor, je ruikt heel sterk.
Oh, als je het kwijt hoor dan.
Ja.
Dit is gewoon gisteren. Dit is geen... Gaan we deze ook laten horen, tweede broodje?
Ja hoor.
Zeker.
Kijk, dan gaat het notenrozijnenbroodje met rozemarijn en honing. Dit is een 100% dezenbrood.
Zie je ook meteen, hè? Ja.
Je ziet hele andere kruim.
Hè? Hele andere kruim, meer gaten.
En de gaten helemaal niet...
Met kruim bedoel je de structuur?
Dit. Dus je hebt iets wat je heel simpel eigenlijk kunt zien, is als je een gistbrood heeft een egale kruim. En een zuurdeegsbrood is dus natuurlijk gegist en ja, niks in de natuur is recht. Dus dan heb je meer gaten erin zitten.
En die gaten zijn niet allemaal even groot. Zijn
ruikt goed, hè?
Lekker, hè?
Ja.
Ja, maar er komt nou een broodje. Het is niet mijn eigen recept, daar ben ik heel eerlijk in. Ik vind het altijd wel netjes om te vermelden als het niet je eigen recept is. Dit komt uit het vakblad Bakkers voor Bakkers. Dit is een hybride broodje, dus dat is deze met een heel klein beetje gist om eigenlijk tijd te winnen. Een 100% deze brood heeft bij mij 28 uur onderweg geweest. Deze is 12 uur onderweg geweest. Maar de ingrediënten van dit brood vind ik heel bijzonder. Oh Fred, ik zal jou het andere stukje vergeten, jou helemaal vriend.
Wat doe ik toch? Zo, het ziet er heel rijkelijk uit, Jack.
Dat is een mooie kleur.
Wat heerlijk dat dit podcast is, hè? Dat onze luisteraars het niet kunnen zien.
Ja, maar dat wij het wel kunnen ruiken en zien en proeven.
Dat is dat paars, hè?
Maar ik stel voor ergens in mei dan, dat we een live-uitzending maken.
Ja.
En dat we deze oefening eens even herhalen, Jacques.
Ja, vind ik strak plan.
Ja, toch?
Ja.
Dan kunnen de luisteraars ook meebeleven en proeven.
Kijk, voor de luisteraars, ik heb nu dit broodje wat nu getest. Dat is in een rond... In een ringvorm, zijn we een soort coronvorm gebakken.
Ik pak even de microfoon voor jou er weer bij, Jacques.
Kijk, het mooie is natuurlijk, je kunt broden in elke vorm bakken die je zelf leuk vindt. In principe. En ik had er nu voor gekozen, maar dat zullen jullie misschien wel een keer kunnen zien op de website. Voor een coronvorm, is een Franse vorm. Maar ja, je kunt er ook in een bolletje, in een stokbrood. Je kunt van alles van maken, in een epi. Bedenk het zelf maar.
Deze is warm, is nu opgewarmd in de Kamado.
Ja.
Niet echt helemaal gebakken.
Deze heb ik thuis even voorbereid. Dus voorgebakken, wel gaar.
Ja.
En daarna hebben we hem afgebakken hier op de Kamado. Dat kan prima. Je kunt het brood gewoon in de vriezer doen.
We hadden het de vorige keer over ovens. Kamado, ja, is een steenoven. Maar je had ook nog iets belangrijks te vertellen over de elektrische oven.
Ja, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. En kijk, een van de dingen is dat op het moment dat je een elektrische oven hebt en je wil daarin brood bakken en je gaat hem voorverwarmen, dan loop je natuurlijk het risico als daar de ventilator aan staat. Dus stel je hebt geen mogelijkheid om alleen boven- en onderwarmte en de ventilator uit te zetten. Dan op het moment dat je die oven openmaakt en die ventilator draait, dan blaas je eigenlijk een groot deel van jouw warme lucht uit je oven. Dus dan ga je je brood in je oven zetten. En dan is die in plaats van jouw 220 graden of 230 opwarmtemperatuur, is die in één keer maar 170.
Dan heb je het over de starttemperatuur van het bakproces. Ja. Is dat zo belangrijk?
Ja, dat is heel belangrijk. Want juist in de eerste fase van het bakproces moet hij een warmtestoot krijgen, zodat je een fantastische overijs krijgt. En gaat dat allemaal te langzaam, dan droogt de korst aan de bovenkant, die droogt uit. En als daar eenmaal een korstvorming op zit, dan houdt het de overijs tegen en dan ben je eigenlijk klaar.
Dan krijg je een heel armzalig broodje.
Ja, dan kun je misschien metselen ermee.
Ja. Is dat ook de functie van stoom die ze gebruiken in de oven voor die overijs?
Functie van stoom is het uitstellen van de korstvorming. Mm-hmm. En zeg maar een bijkomende voordeel is dat als je met voldoende stoom bakt, dus dat je een mooie dunne korst krijgt. En dat is natuurlijk heel erg lekker.
Hoe doe jij dat professioneel, Erik?
Ja, het voordeel is natuurlijk, ik heb gewoon grote wiesjes overstaan die op de waterleiding aangesloten zijn. Dus ja, ik stel het in, want ik even goed zeggen, voor de hele broden gooit er zo'n 350, 400 milliliter water in. Maar ja, dat is een stoom, weet ik, ja, vele malen meer. Dat gaat een keer, weet ik voor hoeveel. Maar ja, dat is allemaal geautomatiseerd. Dus je hebt dat in het begin gedaan. Dus dat is voor mij vele malen makkelijker. En dan op een gegeven moment de schuif openzetten, heet dat dan. En dat is eigenlijk gewoon de klep open. Dan kan de stoom kan eruit. En dan krijg je de korstvorming pas.
En dat is wel heel belangrijk. Dus vaak wordt er vergeten. Hoe gaat dat bij jou dan, Jacques, als thuisbakker?
Nou ja, als thuisbakker heb je natuurlijk niet de mogelijkheid om zeg maar de schuif open te zetten. En ja, als je niet de mogelijkheid hebt om het vochtgehalte in jouw oven te gaan verlagen, dan krijg je dus geen mooie korst. Want ja, dat vocht dat heeft invloed op die korst. Het moet droog worden. Mm-hmm. Nou, wat ik altijd doe is zeg maar een kwartiertje voor de baktijd doe ik heel even de ovendeur open. Dan laat ik hem even een minuutje of twee openstaan op een kier. En dan doe ik hem weer dicht. En dan heb ik hem niet op een kier van 10 centimeter. Maar op een kiertje van zeg maar een pollepel doe ik er even tussen. En dan gaat hij weer dicht. En over het algemeen heb ik wel mooie broden.
Ja, ik heb ook wel eens gehoord een opening de grootte van een tandenstoker. Millimeter. De stoom er net uit kan.
Nee, dat is wel heel erg weinig, denk ik. Dan kan er volgens mij niet zo heel veel uit.
Okay.
Maar het is denk ik vooral, zeker voor de thuisbakkers, een kwestie van proberen.
Ja,
en het zal echt een keer misgaan. Hè? Ik bedoel, ik heb ook wel eens broden gehad dat ik dacht van, nou, de smaak is lekker, maar het is wat het is.
Vallen opstaan is
ja, natuurlijk. Het is leren. Ja. En, maar dat maakt het ook leuk.
Ja, ja. Wat was jouw grootste fout met de oven?
Mijn grootste fout met de oven is dat ik hem gewoon helemaal ben vergeten voor te warmen.
Ai.
Ja. En dan kom ik, want ik heb mijn bakhol, mijn mancave boven.
Mm.
En op het moment dat ik mijn brood voor de laatste reis had opgemaakt en netjes had toegedekt. En ik denk, nou, dan ga ik beneden aan de koffie. En als het belletje gaat, dan kan het de oven in. En toen kwam ik boven. En ik dacht, jezus, dat gaat niet goed. En ik heb dus de steenovens. En voordat die warm zijn, dan ben ik 20, 25 minuten verder.
Maar jij bakt boven op een slaapkamer met steenovens?
Ja.
Dat is toch wel heel bijzonder. Wat zijn er precies? Zijn het pizza-oventjes?
Nou, de ovens die ik heb gekocht is een combinatie oven, zeg maar pizza-brood. Omdat dit type oven heeft een bakkamer, zeg maar de inwendige maat, de hoogtemaat van de oven, is 23 centimeter of 22 centimeter. En daar kun je gewoon vloerbrood natuurlijk helemaal lekker in bakken. Maar daar kun je gewoon een normaal busbrood in bakken. En dan zou ik een originele pizza-oven kopen, die zijn meestal maar zo'n 13, 14 centimeter. Ja, daar kun je geen busbrood in bakken.
De luisteraars horen ook wel dat we hier bij het studio van Zandvoort terecht zijn gekomen. In deze uitzending. Broodpot is op tournee deze zomer.
Ja, bijna wel.
Wat was jouw grootste fout betreft de oven, Erik?
Ja, eigenlijk hetzelfde wel, maar dan ja, gewoon te gehaast willen vooral. Dus je hebt dan, ik bakte thuis ook toen ik thuis begon. Ben ik ook inderdaad in de keuken begonnen, wat ik zei. En dan had ik die pizzastenen en dan de oven aanzetten, pizzasteen erin. Oh, oven warm brood bakken. Maar ja, de oven is wel warm, maar je pizzasteen natuurlijk niet. Dus dan, ja, dan krijg je net zo'n uitgezakt plat brood, hele dikke korst, lekker vast. En dan denk je, wat is dit nou weer?
Een soort frisbee.
Ja, zoiets. De hond was er blij mee.
Ik doe niet anders dan tegenwoordig dat mijn brood in de Kamado bak. Ja. De elektrische oven gebruik ik nauwelijks. Mm-hmm. Jullie zagen mijn brood uit de Kamado. En toen waren jullie verbaasd waarover? Over
de grootte.
De grootte.
Van hoeveel rijst die heeft gehad eigenlijk in zo'n oven. Gezien dat je dus geen automatische stoom en dergelijke hebt. En te zeggen, ja, simpel gezegd een barbecue. Ja. Maar het bijzondere is wel te zien dat hij zo groot wordt. Want het heeft wel zijn voordelen. Dat is natuurlijk voor thuis de Dutch oven. Ken je denk ik ook wel.
Ik denk dat je dit daar wel een klein beetje mee kunt vergelijken.
Ja, en dan krijg je eigenlijk in een Dutch oven. Is het eigenlijk een, ja, en ik zeg dat een omgekeerde gietijzeren pan.
Ja.
Voor het stoofvlees zeg maar. En die draai je ze om. En dan het brood bakt. En dan verliest het vocht. Dus het vocht komt eruit, maar blijft in de koepel.
Ja, kan niet
dus
weg.
Dan creëer je je eigen stoom. Het brood creëert zijn eigen stoom en dan kan het dus heel veel rijzen. Nou, wil je dan de stoom weghalen, haal je de klep eraf.
Het enige wat ik doe is met de plantenspuit, als het brood erin gaat, dan even...
Het brood zelf even wat bevochtigen. Spuiten. Dat is in feite ook wat er gebeurt op het moment dat er in de professionele bakkerij gestoomd wordt. Hè?
Hmm.
Want het brood wat erin gaat, is veel en veel lager in temperatuur dan die stoom. Dus die stoom condenseert op jouw brood. Dus dat is feitelijk hetzelfde als wat je doet met een plantspuit. En daardoor stel jij de korstvorming even uit.
Dus het werkt?
Ja.
Zeker werkt. Het je moet hem alleen niet drijfnat niet drijf spuiten. Dat is nou ook weer niet de bedoeling.
Je hoeft niet te zwemmen.
Maar die neiging heb je dan wel, hè?
Ja,
een beetje bij, een beetje bij.
Ja, ja, maar dan moet je brood bakken met zwemvliezen. Dan, dan kan dat.
Ja. Betreft de ovens, zijn we er?
Ik denk dat wij het ovenverhaal wel behandeld hebben. Ja. Ja.
Had je ook nog een luisteraarsvraag?
Ja, we hebben een luisteraarsvraag binnengekregen van Renske uit Texel. Of van Texel. Spreek je dat van Texel? Of uit? Nee, ja, van Texel, hè?
Op Texel.
Op Texel. Renske woont op Texel. Dat zit ik altijd goed. En Renske vraagt, is het brood nou echt gaar als het hol klinkt als je erop tikt? Ja, ik heb ooit een broodcursus gevolgd bij Edwin Klaassen. En zijn motto is, iemand die ervan overtuigd is dat brood gaar is als het hol klinkt, die moet naar de Efteling. Want die gelooft in sprookjes. Einde citaat, hè? Zijn woorden. Maar kijk, brood kan hol klinken ook als het 92 graden is. En ik zeg, ja, op het moment dat jij bijvoorbeeld een dezenbrood bakt met een hoog hydratatiegehalte, dan is dat met 92 graden is dat niet gaar. Dan kan het best hol klinken, of met 93 graden, maar het is niet gaar. Dus ik zeg, koop een thermometer, goede thermometer. En kijk naar 96 graden. Dan weet je zeker dat je brood klaar is. En ook dat zal het hol klinken. Dan hoef je niet naar de Efteling.
Hoe herken je brood wat niet gaar is?
Oh, dat kun je op twee manieren. Ik heb het zelf een keer bij ondervinding gehad met het bakken van een busbrood. Dat ik ging ervan uit dat mijn brood gaar was, omdat het lang genoeg in de oven had gestaan bij dezelfde temperatuur die ik altijd gebruikte. Toen ik het eruit haalde, had ik hem meteen uit het blik. En toen ik na een half uurtje thuis kwam, had het een beetje de vorm van de zandloper. En ik heb dat brood toen aangesneden en toen bleek dus dat het gewoon niet gaar was. Dus het brood dat gaat op een gegeven moment gaat krimpen, gaat taillevorming creëren. En dat zal bij een vloerbrood denk ik niet gebeuren. Maar op het moment dat je het aansnijdt, ja, het is klef, het is...
Smaak. Wat doet u met de smaak?
Qua smaak is het op zich nog niet eens zo verkeerd. Alleen het mondgevoel. Als je een hap neemt van brood dat niet gaar is, ja, dan heb je een halve bal deeg in je mond.
Wat een mooi woord, hè? Mondgevoel.
Ja,
maar zo is het wel.
Ja. En het als moet je structuur hebben. Hè?
Tuurlijk. Je wil brood hebben wat lekker is en wat lekker weg eet. En wat fijn door je mond gaat voordat het naar binnen geslikt wordt. En dat is met een halve bal deeg, ja.
Maar jij houdt heel erg van donker brood. Echt goed gebakken brood.
Ja, brood, ik vind brood moet goed gebakken zijn. En niet alleen aan de buitenkant, maar het moet aan de binnenkant gewoon gaar zijn.
Ja.
Dat is mijn motto.
Klop eens even op de achterkant van je broodje.
Klinkt wel hol.
hij was bij het bakken wel 97 graden. Oh, ja. Dus ik hoef niet naar de Efteling. Hè?
Dat tikken, dat verdwijnt naar de Efteling. Doe jij het, Erik, tikken?
Ja, meer voor mezelf eigenlijk. Inderdaad, het is van school geleerd, maar ja, inderdaad wat je zegt, het maakt eigenlijk helemaal niks uit. Daar ben ik ook achtergekomen dat door ondervinden, als je niet gaar is, dan heb je echt een bal deeg in je mond.
Ja.
Maar zoals je dus deze brood bakt, dan vaak heb je de nachtrijs in de koeling. Dan zijn er wel manieren om het dus ook direct vanuit de koeling, maar dan moet je dus vaak iets van gist toevoegen. Maar als je dus een puur zuurdeegsembrood direct vanuit de koeling 5 graden de oven ingooit, ja, dan wordt hij, het wordt wel gaar, alleen onderin kan hij zijn vocht niet kwijt. Dus dan krijg je zo'n doorzichtig glazig laagje en dan lijkt het niet gaar. Het is wel gaar, maar het is nog steeds niet lekker. Maar het is wel gaar, maar je hebt dan niet de bloem, zeg maar, in je mond.
Dat had ik eigenlijk in het begin bij het brood bakken. Ja. Ik denk, waar komt dat vandaan, joh? Dat is zo'n laagje onder de...
Ja, dat is dus echt... Daar ben ik zelf ook inderdaad achtergekomen toen ik in het klooster zat. Nou, in de koelkast stond op 5 graden, maar ja, dat was altijd ijskoud. Dus dat was 3 graden.
Het is wel grappig, hè, om te horen dat je daarvoor het klooster in moet.
Ja, bijna
om,
wel.
Om
overal achter te komen. Dat is heel bijzonder. En die, maar in Nijmegen is het dus zo, ik loop 's ochtends als ik wakker word, loop ik dus naar beneden. En dan haal ik alvast de platen uit de koelkast. En die zet ik al neer. En dan een uur later kom ik weer naar beneden als het ware. Want ik woon boven mijn bakkerij. Dus dan,
en de automaat van je oven doet de rest eigenlijk?
Ja, dus dan ik hoef het alleen uit de rijskast te halen. Dat is eigenlijk omdat ik nu nog te klein ben eigenlijk. Maar dadelijk zou je ook met eigenlijk het enige goede eigenlijk wat ik altijd zeg. Is een remrijskast, dat is de beste uitvinding in een bakkerij.
Wat is dat?
Ja, een remrijskast, ja, die remt de rijs. Dus die kan tot -5 of zoiets, kan die zeg maar bevriezen. Dus je kunt ook een deeg erin bevriezen, maar dan kun je hem helemaal instellen. Dus ik lig op bed en dan om 3 uur 's nachts gaat hij aan. En dan gaat hij van -1 zeg maar naar +3. Oh, hij is +3 een uur geweest. Dan gaat hij zo steeds verder op, totdat je dan op een gegeven moment binnenkomt. En dan is hij 32 graden of 30 graden, staat de rijskast. En dan kun je het op brood meteen bakken op temperatuur.
Dus je hoeft geen temperatuurmeter in de
brood. Nee, in het begin heb ik dat vaak ook gewoon brood opengesneden. Dat werkt voor mij altijd het beste. Maar dat is ook, als je thuis bakt, is dat lastig.
Ja, ik denk, zoals voor jou, jij weet op een gegeven moment van, ik heb dit recept, ik heb zoveel deeg per brood en ik bak het in x aantal minuten op die temperatuur en dan is het gewoon goed. Dat is de ervaring, het vakmanschap van Erik. Maar ik zou het zo jammer vinden voor de thuisbakken als je uitgaat van de holle klank en je denkt het is goed en het is pas 92 of 93 graden en het is net aan gaar of net niet. Ja, het is zo jammer van al je energie en al je passie die je in jouw broodje hebt gestopt. Dus daarom zeg ik van, meet hem eerst en ga dan kloppen. Als je toch van het holle geluid houdt.
Ga eerst meten kijken.
Dat je hem krijgt.
Je kunt meten en kijken of het klopt.
Ja, precies.
Meten is weten.
Meten is weten, zeggen ze toch?
Stel je voor, mijn brood is niet gaar.
Ja.
En ik heb er 2 in de oven liggen.
Ja.
Kan ik ze dan terugleggen en even doorbakken?
Ik denk dat het in principe, als je er op tijd bij bent, wel.
Ja.
Maar
wat is op tijd?
Als het nog warm is en in de oven ligt.
Ja, maar ik denk als jouw brood is afgekoeld.
Nee.
En je snijdt het aan en je komt erachter dat het niet gaar is. Ik denk dat je dan de eentjes er blij mee maakt. Ja. Ik denk niet dat. Ja, ik heb er geen ervaring mee, maar volgens mij ook. Ik weet niet of Erik daar ervaring mee heeft, maar.
Volgens mij werkt dat niet zo. Want dat zou inhouden dat bij een afbakbrood, dat de binnenkant dus ook keidroog moet worden.
Ja.
Maar dat is niet bij een afbakbrood. Dus als je hem dan zegt, hij is afgekoeld en ik gooi hem weer 10 minuten erachteraan in de oven.
Ja. Nee, maar
dan had dit dus kort droog moeten zijn, zeg maar.
Nee, maar een afbakbrood is wel gaar.
Ja.
Afbakbrood is al gaar voordat je hem in de oven doet om af te bakken.
Alles wat je bijvoorbeeld in de supermarkt koopt als afbakbrood, dat is gaar.
Wat is dan het geheim van afbakbrood? Hoe doen ze dat dan?
Dat is op een hele lage temperatuur gebakken. Daarom krijgt het geen kleur en geen korstvorming.
Heel laag.
En dan wordt het verpakt in verpakkingen waar daar voegen ze een gas aan toe. Koolzuurgas.
Ja.
Dat verdrijft zuurstof. Daardoor wordt het houdbaar. En dan ga jij thuis jouw broodje afbakken.
Dus je kunt ze ook zelf maken?
Ja. Je kunt zelf afbakbroodje maken, zeker.
Op welke temperatuur moet ik het dan gaan bakken?
Zeg ze dan meestal 20-30% lager?
Ja, volgens mij zit je juist op 140 graden, 150 graden zo, maximaal.
Mijn bakker zou zeggen 150 graden.
Zoiets.
Maar daar is ook wel heel veel informatie over te vinden. Hoor. Dus, ja.
Iets kortere baktijd. Ik denk de temperatuur gaat drastischer naar beneden dan de tijd. Dat heeft wel zijn tijd. En volgens mij is het de eerste 5 minuten in de oven, is de ovenrijs.
Die moet je wel hebben, ja.
Die moet je hebben, zeg maar. De eerste 5 minuten moet je vooral heel veel vocht hebben om te zorgen dat die korstvorming, de korstvorming tegengaat, dat die kan rijzen. Na 5 minuten is de gist intern boven de 60 graden volgens mij uitgekomen. Dus dan is die gist ook helemaal dood. Of nee, boven de 40 is dat trouwens al, of niet? Gist doodgaat.
Ja, volgens mij rijst het deeg tot een kerntemperatuur van 60 graden.
Ja, en dan is de gist dood.
En dan is de gist klaar.
En dan is die uitgewerkt, zeg maar. Ja. En dan daarna krijg je de gaartijd.
Ja.
En dat is ongeveer zo'n, bij een heel brood 20, 30 minuten. Is het ongeveer dat het gaar is. En dan krijg je je korstkleuring. Dus als je de tijd van je korstkleuring van je proces afhaalt, dan heb je een afbakbrood. Ja. Het is gaar,
zo
maar
simpel.
Het klinkt heel simpel, maar het is allemaal niet zo makkelijk. Ja,
nee. Want jij kan in één keer 30 broodjes in je oven kwijt.
Ja.
Hoeveel kan jij er kwijt?
18.
Ook fors, hè? In één bakgang 18 brood.
Een hele van 900?
Ja.
Oh, dat is net. Ja, ik kan er 40 trouwens kwijt. Maar nee, 20 kan ik er in één keer kwijt.
20
hele. Moet ik wel heel eerlijk zeggen.
Dubbele kamer.
Dat mijn broden wel een beetje tegen elkaar aangebakken zijn.
Ah, zo. Nee,
jij hebt ze vers. Ik heb je bij jou gezien op jouw inschietapparaat. Bij jou liggen ze verder uit elkaar.
Ja, liggen ze ook een paar dikte, een paar centimeter ertussen.
Dus jij hebt niks te maken met overrijs. Want het gaat allemaal gelijktijdig in de oven, die 18 stuks, klaar.
Ja.
En er ligt niks meer te wachten.
Jawel, maar dat is de volgende charge die ik bak. Want ik bak op een dag 6 keer 18 broden.
6 keer 18?
Ja.
Maar bij beide ovens bak je 18 dan, zeg maar, in één keer?
Nee.
Echt 6 jaar dus elke keer dat je hebt? Je hebt 2 ovens toch staan?
Ik heb 3. Jawel, ik heb 2 ovens. Maar 1 oven bestaat uit 2 dekken.
Oh, okay.
En 1 aparte oven met 1 dek.
Ja,
dezelfde maat en hetzelfde merk.
En in elk dek kun je 18 broden bakken?
Nee, in elk dek kan ik 6 broden bakken.
Ah, zo. Ja. Ik zal denken dat hij.
Wat had je hiervoor voor oven dan?
Ik ben natuurlijk eerst begonnen gewoon met combi magnetron. Gewoon in de keuken. En daarna heb ik een oven gekocht in Duitsland van GGM Gastro. Maar dat was eigenlijk een afbakoven. Die hebben van die rekken erin en dan bakken ze eigenlijk stokbroodje af. En die heb ik toen zelf een beetje op maat gemaakt, zodat ik 3 platen erin
kon. En die ventilator kan je ook niet uitzetten, geloof ik, bij die ovens.
Nee, maar ik heb wel in de gaten dat als je die deur openmaakt en je houdt hem heel even een klein stukje open, dan schakelt de oven even uit als het ware. En dan stoppen die ventilatoren. En daarna maakte ik het open en heel snel de platen erin, alles voorbereid klaarstaan. Dat je niet meer hoeft te wachten met insnijden of weet ik het wat. Alles klaar, boem erin, dicht, stomen en hup, bakken met diegene.
Maar toch was je niet tevreden?
Nee, ik was zeker niet tevreden, omdat ik kon daar maar 9 broden in bakken. En gaandeweg.
Het was niet de kwaliteit, maar de kwantiteit?
Beide.
Welke oven gebruik je nu?
Ik gebruik nu een Maxima oven, een steenoven. En dat is een oven met wat ze noemen statische warmte. Er zit geen ventilator in. Dus ik kan mijn deur openzetten en dan zakt mijn temperatuur niet zo heel veel terug. Tenminste, niet in de minuut dat ik nodig heb om bijvoorbeeld een brood erin te schieten of een bakplaat erin te leggen. Dat maakt allemaal niet uit.
Maar ik denk toch dat het wel een hele aanschaf is, zo'n steenoven.
Ja, je moet natuurlijk wel kijken van waar doe je het voor. En bij mij is de thuisbakhobby wel uitgegroeid tot een klein bedrijf.
Ja.
En ik bak nu van huis uit brood voor een hotel en voor een dagzaak horeca en zometeen nog voor 2 restaurants in Nijmegen. Er komt nog een restaurant in Wiegen bij en er komt nog voor Brownies en Downies komt erbij. Dus ja, dan heb je op een gegeven moment heb je meer volume nodig.
Ja.
Maar ik zit nou wel aan mijn tax, want op een gegeven moment, je kunt het brood bakken, maar daarna het moet koelen. Je moet het verpakken. Dus je hebt die ruimte ook nodig.
Ja,
en mijn vrouw die vindt het niet leuk als ik de badkamer en de logeerkamer overal broden laat afkoelen. Want als mijn vrouw net de was heeft gedaan en die hangt toevallig te drogen op de logeerkamer en ik kom met mijn rozemarijnbrood.
Jacques, je zal ons een groot plezier doen om daar eens foto's van te maken als het zover is.
Ja, dat is goed.
En die lanceren wij graag op de Broodpop website.
Ja, dat gaat goed komen.
Ja. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over ovens.
Ja.
Nog iets toe te voegen daaraan?
Nee, alleen als je een nieuwe oven moet kopen, kijk dan heel goed wat je wil en ga naar verschillende winkels en laat je echt heel goed voorlichten.
Ja.
Ja. Want het is geen pakje boter wat je koopt. Het is best wel veel geld.
Precies.
Ja.
En vraag het aan Jacques.
Ze mogen mij altijd, ze mogen altijd een mailtje sturen naar de broodpot. Info. Want als ik zeg van ze mogen mij altijd bellen, dan weet ik ook niet wat er gaat
gebeuren. Nee, laten we maar even bij het mail houden. info@broodpot, brood met dt, ja. broodpot.nl.
En alle mailtjes worden beantwoord.
Hè? Nou, fijn. Erik, wat gaan we de volgende keer doen? Aflevering 3.
En dan denk ik dat we eens gaan beginnen met een... We hebben dan, als het goed is, zijn we een paar weken verder. Jullie hebben je deze, hebben jullie opgestart. Mocht het niet gelukt zijn, dan heb je er een paar dingen gehoord dat veranderd kan. En dan gaan we volgende week eens kijken. Als het goed is er dan een actieve deze. Dus dan zouden we eens een eerste recept kunnen zetten.
Dat moet je in de gaten houden. Inderdaad, de stap voor stap door de thuisbakker naar een goed, lekker zuur deze brood te brengen. Prima. Jacques?
Nou, ik denk dat het volgende keer wel eens leuk is om te kijken van nou... Wat voor soorten brood kun je nou eigenlijk allemaal maken?
Oké.
En de luisteraars vragen natuurlijk, dus kom maar op met de vragen.
Ik dank jullie wel, heren.
Graag gedaan.
Was weer mooi.
Het is weer voor elkaar.
Graag tot de volgende keer.
Heb je een vraag? Of wil je reageren? Dat kan. Zend een e-mail of een geluidsbestand naar info@broodpot.nl. Dat is brood... met dt en pot met een d.